Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou.
En ik ben Wim.
Ja, jongens, jullie vroegen. En hier zijn wij met alle antwoorden.
Ja.
Was het een beetje bij te benen, de inbox?
Nee, ik ben mijn hemd kwijt.
Oh, dat is van het lijf gevraagd.
Ja.
Het hemd.
Ja.
Ik ben heel benieuwd wat er allemaal klaar staat. Ik heb al een beetje gespiekt natuurlijk, wat voor vragen er tussen zitten. We gaan ongetwijfeld niet aan alles toekomen, maar we gaan wel ons best doen.
Zeker, zitten een paar hele leuke tussen. Mm-hmm. En we gaan nog even bellen met Ralf over cybersecurity. Hoe beveilig je nou je beleggingsrekening?
Oh ja, dat is een belangrijk onderwerp ook voor jou, ja. Dat digitale veiligheid.
Een paar hopelijk goede lessen ook voor jou.
Ja, nou, wie weet leer ik er weer wat van.
Ja.
Jongen, wat zijn er veel vragen binnengekomen.
Ja, een hele lange lijst.
Ja, en
dit is nog maar de helft.
Dit is nog maar de helft wat ik hier voor me heb. En we kunnen de helft dan lang niet doen. Dus we moeten een beetje gaan selecteren. Heel veel vragen vanuit de community. Ook heel veel vragen via Instagram.
Ja.
En ik kan dit allemaal rustig zeggen. Maar ja, jij hebt alles komt bij jou binnen.
Ja, nee, het was ook wel heel leuk om alles te lezen. Maar ik heb wel een grove selectie moeten doen, want anders zitten we hier morgen nog.
Ja.
Maar dat is wel leuk. Mensen zijn heel erg betrokken.
Ja.
Het is leuk om te zien.
En zij kennen ons natuurlijk wat beter dan wij hun. Maar ja, hopelijk komt daar dus binnenkort verandering in als we die jong beleggenborrel gaan doen.
Heel vaak gekregen. Kunnen jullie een meet and greet organiseren of een borrel?
Ja.
Dus dat gaan we wel doen.
Ja,
ik heb daar in ieder geval heel veel zin in.
Inderdaad, dat willen wij ook heel graag. Dus houd het in de gaten.
Zal ik even aftrappen?
Ja.
Pindakaas of chocoladepasta?
Ja, tegenwoordig wel pindakaas. Vroeger vond ik het niet lekker, maar nu wel zeker pindakaas. Ja.
Ja, voor mij is het zeker pindakaas. Ik hou niet van zoet.
Helemaal niet?
Nou, ik af en toe wel, maar als ik zou kunnen kiezen, minder zoet.
Oh, oké, interessant. Goed, ja, hele inhoudelijke belangrijke vragen. Nee, we hebben heel veel verschillende vragen gekregen. Persoonlijk, maar ook over beleggen natuurlijk.
Over PDT een beetje.
Over PDT. Nou kijk, we gaan dan een beetje een mooie mix maken.
Om maker te zijn van de podcast.
Oh,
ook.
Oké. Nou, daar kan ik wel een boekje over open doen. Zullen we beginnen met de vragen uit de community? Onze echte vrienden.
De echte
vrienden. Even kijken, dan zal ik... Nou, ten eerste dan gewoon maar Thomas. Die zegt, ik zou een terugblik op het eerste jaar als belegger wel leuk vinden. Dus wat had je onder- en overschat, fouten, lessen, et cetera? Nou, Pim, dat wordt een hele aflevering, denk ik, als
we
die vraag
gaan beantwoorden. Nou, we moeten dingen een beetje bepakt kunnen communiceren.
Oké.
Ik denk als ik weer helemaal terug ga naar toen ik net begon, dacht ik, dit is heel complex en moeilijk. Ik denk ik daar nu erachter ben dat het eigenlijk best wel meevalt. En dat is het grappige, als je eenmaal aan het leren bent, dan kom je er eigenlijk toch wel achter dat eigenlijk iedereen om je heen ook maar wat aan het doen is. En dat vind ik als ondernemer zijn ook altijd, als je dat eenmaal beseft, dan kan je wat beter relativeren. Dat je ook denkt, er is altijd een onderneming bestaat alleen maar uit problemen. Als je andere ondernemers spreekt, die praten over wat er allemaal goed gaat en die zijn zo relaxed. En denk je, jemig, waarom is het bij mij zo onrustig en zo? Allemaal problemen in de... Maar bij iedereen is het zo, alleen aan de buitenkant zie je dat niet. En dit realiseer ik me nu ook wel, dat je hebt dan soms hoor je vermogensbeheerders praten ook in heel veel programma's en komen er zo kundig over en zo. En dan denk je, ja, uiteindelijk moeten die ook maar gewoon een aandeel selecteren en een portefeuille beheren. Ja, die hebben dezelfde uitdaging die ik heb. Dus het idee dat professionele beleggers nou heel erg een voorsprong hebben dan dat ik heb, dat vind ik eigenlijk niet. Ik denk dat is iets wat ik heel erg meevalt.
Ja, ik had ook, ja.
Dat ik dacht dat het allemaal heel complex was, maar uiteindelijk gaat het toch over de toekomst. En niemand kan de toekomst weten. En dat moet je dus een soort van voorspellen. En door een klein beetje een achteruitspiegel te kijken. En daar heeft dan iemand die heel veel tijd besteedt, nou niet zo'n extreem groot voordeel. Uiteindelijk gaat het ook hoe kan je dingen connecten en hoe zie jij de wereld waar je naartoe gaat.
Belangrijkste les?
Dus dat het eigenlijk best wel meevalt.
Ja, maar dat is iets wat je realiseert. Maar dat is niet een les die je leert.
Oh ja, en een les. Een les is dat ik veel minder moet leunen op soort van standaardiseringen, soort van regels die uit het verleden komen, die gebaseerd zijn op het verleden. Dat is iets wat ik denk in de basis heb ik mijn portefeuille eerst in de strategie heel erg gebaseerd op angst en op onwetendheid, maar ook op heel veel wat heeft gewerkt in het verleden. En daar word ik heel vaak gekeken alleen maar naar het verleden. En dat is ook logisch, want je kan niet naar de toekomst kijken met cijfers. En dat is iets wat ik wel als les heb geleerd, dat ik veel minder de soort van de standaard dingen die heel veel worden besproken in de beleggingswereld, veel meer los moet laten en veel meer vooruit moet kijken.
Ja.
En iets wat in het verleden gebeurd is, betekent niet dat het in de toekomst ook zo gaat gebeuren.
Nee. Mijn belangrijkste les is, of mijn favoriete les eigenlijk, is toch DCA. Dollar cost averaging. Lekker praktisch. Dat je gewoon weet dat je een bepaald moment moet afspreken en dan ook gewoon moet kopen. Want als je gaat zitten wachten, heb ik ook wel eens gedaan. Nou, toen heb ik op een heel verkeerd moment gekocht. Zat ik toen echt van te balen. Ook wel een les trouwens van, ja, dan heb je één keer een moment slecht gekocht. Boeien. Dat kun je ook heel erg relativeren. Dat is ook een belangrijke les. Maar ik vind dat hele praktische, dat vertel ik ook altijd meteen aan mensen. Je hoeft niet op het juiste moment te kopen. Je moet gewoon elke keer op hetzelfde moment kopen.
Ja.
Een hele relaxte les.
Ja, dat is ook denk ik misschien de meest verstandige les met beleggen. En compounding natuurlijk. Maar dat is nu zoiets. Dat is een beetje een ding. In het begin was compounding voor mij echt een soort van wauw. Het is nu een beetje standaard geworden. Maar ik merk natuurlijk nu al het compounding effect in mijn portefeuille. Nu al in mijn tweede jaar al, omdat de rendementen van vorig jaar nu ook weer rendement opleveren.
Ja.
Dus ik heb dit jaar zaken op 15%. En dus ik heb 15% over mijn rendement van vorig jaar. Dus rendement op rendement. Ik kan me eigenlijk gewoon niet eens inbeelden wat voor effect dat gaat hebben over 10 jaar.
Even over rendement gesproken. We hebben een vraag van Koen. Dag Pim. Het is algemeen bekend dat meer dan de helft van de professionele beleggers de index niet verslaat, voornamelijk door transactiekosten. Toch ben ik benieuwd waarom je gekozen hebt voor individuele aandelen. Is dat alleen om te leren? Of denk je het op lange termijn beter te doen dan de index? En dus beter dan de meeste professionele beleggers?
Ja, dit is natuurlijk een vraag die krijg ik heel vaak.
Want mensen zeggen ook dat ik het beter doe waarschijnlijk met mijn ETF. Dat ik beter rendement heb.
Ja, dat klopt. Jij doet dit jaar ook beter dan mijn portefeuille. Al deed ik het vorig jaar weer beter dan de S&P.
Mm-hmm.
Maar ja, dat klopt. Ik heb ook niet een heel goed verhaal dat ik het nou beter kan doen. En ik heb ook nog niet echt de overtuiging dat ik het nou heel veel beter kan doen. Alleen, aan de andere kant kan je ook andersom dus zeggen. Wat is nou een voorsprong van een professionele belegger versus ik?
Ja.
Die is er bijna ook niet, vind ik. Want ja, uiteindelijk putten we de informatie bijna uit dezelfde pool. Ja, is misschien
heeft hij niet even meer toegang tot...
Ik vind van niet. Bijna niet eigenlijk. En uiteindelijk gaat toch, hoe zie je de toekomst? En ik heb ook niet te maken omdat ik kwartaal moet rapporteren. Verliezers voor mezelf, winsten ook voor mezelf, is toch anders. Ik vind dat Dennis is een mooi voorbeeld. En zo zijn er wel meerdere in de community. Ja, die werkt gewoon bij de overheid.
Ja.
Nou, gewoon, die heeft gewoon een fulltime baan. En die werkt bij de overheid, bij de gemeente. En die doet gewoon als een soort van hobby is die belegger. En die verslaat al gemiddeld gezien al 10 jaar lang de markt. Echt ruim. Echt ruim. En niet dat ik Dennis nou naar beneden wou, maar Dennis is nou niet een soort van iemand die nou heel bijzonder is. Hij is ook gewoon net als wat wij allemaal. En ik denk echt wel dat dat mogelijk is. Maar als je er, het is niet zo dat je dat per direct doet natuurlijk. Je moet daar ook wel in leren.
Ja.
De meeste mensen die hebben nog 40, 50 jaar om te beleggen. En ik denk als je het leuk vindt, dan werkt wel mee dat de kans dat je het ook gaat slaan wel groter is. Maar ik denk, die vraag is voor mij ook niet zo relevant. Ik denk ook dat ik op een gegeven moment wel een combinatie tussen een ETF en losse aandelen wel kan doen. Ik sluit echt niet uit dat het niet kan. Ik denk dat er genoeg mensen zijn die het wel doen.
Oké. Volgende vraag? Raymond vraagt. Hallo Milou en Pim. Jullie hebben ruim 3500 vrienden van de show. Jullie worden veel geprezen en steeds vaker aangewezen als voorbeeld van een positieve influencer als het gaat om beleggen. Mijn vraag voor jullie is, in hoeverre hadden jullie verwacht of voorspeld dat dit zou gebeuren? En hadden jullie aan het begin het idee dat hier vraag naar was? Nou, als ik even mag aftrappen met het beantwoorden van deze vraag. Ik vind het nog steeds een onverwacht succes, eerlijk gezegd. Ik kan nog steeds ook niet heel erg geloven dat het zo groot is geworden. Want ik had niet bedacht dat wij de natie zo zouden kunnen interesseren voor een onderwerp als beleggen. Vind ik nog steeds een beetje vreemd.
Ja, dat deel ik wel, ja. Ja, en wat vind je ervan dat je nu een positieve influencer bent?
Ja, ik ben blij dat ik mezelf in de spiegel aan kan kijken aan het einde van de dag. En dat we mensen volgens mij helpen. Ik vind het leuk dat we kleine particuliere beleggers een soort van opleiden tegen, nou, dat ze de grote fondsen, de grote mensen in deze wereld en de professionele beleggers niet nodig hebben. Ik ben heel erg voor de emancipatie van de kleine belegger. En ik vind het heel leuk om daar iets aan bij te dragen. Dat vind ik het leukste aan deze podcast maken.
Ja, nee, dat vind ik ook. Het is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk om goed te doen. Als je gewoon heel dicht bij jezelf blijft. Maar ik had het ook niet verwacht. Maar ik ben natuurlijk wel. Het is wel heel leuk. Ik kijk ook heel erg uit naar. Het is zo abstract, omdat we zitten in een studio. Het zou heel leuk zijn om een keer een groep mensen om ons heen te hebben, fysiek. Dat is toch het rare ook dat je niet merkt dat er 400.000 mensen luisteren.
Dat probeer ik ook maar niet de hele tijd aan te denken, want dan word ik heel verlegen en weet ik niet meer wat ik moet zeggen. Raymond die vraagt ook nog aan jou, Pim. Hoe beslis je met je team welke onderdelen je bij de PDT in welke volgorde gaat maken? En hoe hou je het overzicht over het geheel? Dus het gaat over de dividend tracker.
Ja, we bepalen dat nu vooral aan de hand van de reacties in de community. Dus we hebben wel een heel goed gevoel over wat er wordt gevraagd en waar het meeste interesse in is. Al zitten we nog wel in de opbouwfase, waardoor we gewoon heel veel soort van obvious dingen moeten bouwen. Waar niet echt een discussie over is. Als we wat verder zijn en de een soort van een basis is er, dan krijg je veel meer de nice to haves. En dan zal dat denk ik meer wat lastiger worden. En dan zullen we denk ik een voting systeem op gaan zetten waar mensen in de community kunnen voten. En dan de meeste votes, wordt dan gebouwd.
Mm-hmm.
Maar we zijn natuurlijk met een aardig team en wij houden echt alles bij. Ja, iedereen die feedback geeft, noteren we. En we hebben daar een systeem voor, het heet Trello. Dat is van Atlassian en kan je ook in beleggen. En daar is een tool waar we alles in bijhouden. Kan je ook zien wat we aan het ontwikkelen zijn en welke bugs we fixen en waar de designers zijn, waar de developers zijn. Dus alles is helemaal inzichtelijk.
Ja.
Maar dit is een. Tot nu toe gaat het eigenlijk hartstikke goed.
Oké. Nou hebben we een vraag van Max. Hij zegt, er is al veel besproken in de podcast. Als beginnende beleggers zijn we goed op weg geholpen. Wat is jullie ambitie met de podcast? Is die veranderd ten opzichte van het begin? Voor mij, dat ik steeds meer ben gaan inzien. Dus dat die particuliere belegger moet leren beleggen. En dat goed is. Dat heb ik gaandeweg uitgevonden. En dat heeft wel voor mij gemaakt dat ik het leukst aan vind. Dat is wel dan mijn ambitie. Ik weet niet hoe dat voor jou is?
Nou, eigenlijk de basis waarom we deze podcast zijn begonnen is eigenlijk nog steeds in stand. En je merkt wel dat de kern heel erg sterk is gebleken. En omdat die nu nog steeds werkt, is dat er een gebrek aan goede informatie en transparantie is in de beleggingswereld. En dat we dat op een hele eigen manier willen doorbreken. Op een manier wat voor heel veel mensen fijn is om te consumeren. En daarin doen we heel veel waarden zoals transparantie, open en ook een beetje luchtig, gezellig. En dat werkt gewoon heel goed. En dat staat nog steeds. Ik vind het heel sterk en ik sta er nog steeds achter. En de ambitie is eigenlijk om dat gewoon zo te blijven doen.
Ja. En Max vraagt ook nog aan mij wat de leercurve is die ik heb doorgemaakt. Of ik al wat meer richting aandelen ga in plaats van ETF's. Nou, ik heb dus vorige week of 2 weken geleden heb ik Just Eat Takeaway gekocht. Mijn eerste 2 echte aandelen. Dus in die zin ben ik wel gekomen naar wat ik volgens mij in het begin al een keer had gezegd. Maar dat ik op een gegeven moment wel ook zelf een aandeel van een bedrijf dat geen ETF's zou willen bezitten. Tegelijkertijd ben ik ook wel, is ook wel onderdeel van mijn leercurve geweest dat ik bevestigd ben in dat ETF beleggen wel gewoon een heel fijne manier voor mij is. Omdat ik gewoon merk dat ik er niet heel veel extra tijd in wil steken. En bedrijven analyseren. Ja, ik zou nu ongeveer wel weten waar ik zou moeten beginnen. Maar ja, dat is gewoon niet echt mijn hobby. Ik heb daar geen zin in. Zoveel hoef ik me er niet mee bezig te houden. En ik merk ook aan mezelf dat ik veel losser ben dan in het begin. Ik kan dingen loslaten en ik maak me niet zo druk over dingen. Ik kan mijn app ook gewoon heel erg goed met rust laten. Dus dat is een beetje mijn leercurve.
Ja, nou eigenlijk de ideale leercurve om gewoon een hele goede belegger te zijn de komende 30 jaar.
Ja. En hij vraagt ook nog aan ons allebei. Hoeveel uur per week besteden jullie aan de podcast? En waar gaat die tijd in zitten? Nou, jij eerst?
Dat is natuurlijk heel moeilijk om het exact te... Ik denk dat ik wel toch wel zo'n 24 uur, denk ik wel tot 30 uur per week met de podcast bezig ben. Dat ligt een beetje aan de aflevering. Want ik ben ook heel veel aan het voorbereiden en is heel veel aan het lezen. Soms moet ik boeken ervoor lezen of ik lees heel veel onderzoeken en artikelen. En ik ben met heel veel mensen in gesprek. Dus daar ben ik elke week een soort van non-stop mee bezig. En soms ben ik ook boeken aan het lezen voor een aflevering die we in de toekomst gaan maken. Maar dat is wat minder tastbaar.
Ja.
Maar ik ben altijd wel de hele maandag en dinsdag bezig met het voorbereiden ervan. Dus alles uitschrijven, show notes, moet ik een script maken en alles. En dan natuurlijk woensdag de opname zelf.
Ja, ik merk dat ook echt aan jou. Op dinsdag ga je altijd een beetje appen. En een beetje dingen delen die je tegenkomt.
Ja, dat is dan komt alles een beetje samen. Ja. En ik merk dat woensdagochtend nemen we dan op. En dan ben ik woensdagmiddag alle show notes aan het verwerken. Website op aan het zetten. Alles aan het klaarzetten. Zodat het donderdag live kan. Dus en donderdag, dat is eigenlijk het moment dat ik eigenlijk niet met de podcast bezig ben. En vrijdag heb ik vaak alweer gesprekken met mensen die voor de week daarna. Mm-hmm. En ik merk eigenlijk al in het weekend, dan zit ik alweer op de schopstoel van misschien moet ik alvast wat doen, want voel ik me maandag en dinsdag wat relaxer.
Weet je, wat een werk eigenlijk, hè? Ja.
Het is wel echt gewoon werk.
Want merk jij dat je er ook wel eens aan relaxed of gestrest door voelt? Dat je in je weekend zelfs wil gaan werken om je relaxter te voelen op maandag en dinsdag?
Ja, dat heb ik zeker, ja. Ik merk wel dat het is van elke week produceren, die druk elke week, het is soort van eindeloos.
Ja.
Het is namens een soort van donderdag een soort van het meest fijne moment. Want dan is het weer even, dan is het verste weg.
Ja, dan kun je echt wel genieten dan.
Maar dan komt dat natuurlijk gelijk weer heel snel weer terug.
Pim, ik heb dit natuurlijk elke nacht met Miss Podcast. Ik moet elke nacht van 1 tot 2, niet elke nacht, maar door de weekse nacht moet ik maandag live van 1 tot 2.
Ik vind dat echt pittig hoor. Ik vind echt makers die volgens een heel vast schema publiceren. Dat is echt pittig hoor. Ik vind echt. Ik snap ook wel dat heel veel YouTubers en Instagrammers. Er zijn heel periode geweest die heel veel burn-outs hadden. Ik snap wel dat gebeurt. Omdat je namelijk constant de druk van je publiek krijgt om maar foto's te posten, om maar video's te maken. En je hebt gewoon zo weinig rust.
Ja, je kan niet op vakantie, want er is geen vervanger voor je. Dan moet je meteen allemaal dingen gaan regelen. Ik ga dan. Als wij even op vakantie willen, dan moeten wij zorgen dat er wat afleveringen klaarstaan. Als we dat willen tenminste. En die druk voel je toch wel een beetje.
Dat klopt. Ja, want je wordt ook gelijk afgestraft door alle algoritmes van alle apps. Als je het niet publiceert, dan word je afgestraft. Dus een zakje verder. Dus die algoritmes van Instagram, podcast apps, YouTube, die worden wel zo gemaakt dat je volgens dat schema moet publiceren. Anders krijg je gewoon, anders word je gewoon veel lager gezet. Hoeveel uur ben jij kwijt?
Ik ben, ik doe een beetje dus voorbereiding. Ik lees alles wat jij hebt geschreven door. Ik maak een soort van draaiboek. En dan gaan we dus woensdagochtend opnemen. Nou, daar zijn we wel eventjes mee bezig vaak. En daarna ga ik gewoon meteen aan het monteren. En dan ben ik daar tot het einde van de woensdag vaak mee bezig. Dus ik denk in totaal 10 uur. Er zit dan ook bij in dat ik nog de... Een tekstje schrijf wat bij de aflevering komt, dat kleine tekstje.
En de socials.
En de socials. Ik maak het filmpje wat te zien is op Instagram. Het audiogram noem je dat officieel volgens mij.
Ja, want vaak stuur jij mij s'avonds om uurtje of 8 uur, 9 uur nog de aflevering.
Ja, moet jij die nog weer luisteren.
Ik heb nog luisteren om te kijken of er niet een foutje doorheen glipt.
Dus wat wel eens gebeurt. Ja.
Dus ik ben vaak om 9:30 luister ik vaak nog van 9:30 tot 10:30 nog de aflevering.
Ja.
Maar ik denk dat we gezamenlijk wel tussen de 32 en de 32 en 36 uur redden we ook wel. Denk ik.
Dat denk ik ook.
Ja. Maar het is echt, het is gewoon echt een productie, hè?
Ja, ja, klopt.
Die vraag, ik vraag me van mezelf, hoe heb ik dit gedaan naast mijn baan die ik nog eerst had?
Ja.
Toen was ik echt elke avond tot 11 uur bezig.
Oh. En nu heb je nog een zoon, dus dan ben je alsnog elke avond tot 11 uur bezig waarschijnlijk.
Ik luister heel vaak nu woensdagavond de podcast met Wiegend, met mijn zoon.
Oh, dat is wel een heel idyllisch beeld ook. Even kijken, volgende vraag. Een vraag van Sophie en die heeft een vraag aan Pim. Zie jij een grote toekomst voor artificial intelligence in de beurs of op de markt? Ik zou namelijk mij voor kunnen stellen dat op een gegeven moment AI zo slim wordt dat ze de markt kunnen verslaan of zelfs de markt worden. Waarbij ze ook per persoonlijke situatie een passende portefeuille kunnen bedenken en beheren. Dit zou een game changer kunnen zijn waarbij AI in grote mate de aandelenmarkt gaat beheersen. Hoe kijk jij hier tegenaan? Wat een futuristische inslag.
AI is dat. Ik vind, je moet daar altijd heel erg mee uitkijken. Het is ook, on the record natuurlijk. Ja, aan de ene kant kan je dat niet bagatelliseren. Het is zo moeilijk te zeggen waar we gaan eindigen met AI. Er zijn sommigen zeggen dat we echt daarvoor moeten uitkijken. Dat is van de grootste bedreiging van de mens is. En de anderen zijn daar heel sceptisch over. Het is heel moeilijk om te zien hoe goed het nou echt gaat zijn. En tot nu toe is het echt totaal niet, nog niet goed genoeg. Ik heb daar wel eens wat mee gedaan, ook met mijn vorige bedrijf. Maar het is allemaal wel simpele berekeningen. Het echt volledig zelf leren, dat is nog lang niet gaande. Je moet er heel veel data in stoppen. Dan kun je, het is vooral patronen herkennen. En de beurs gaat toch over toekomst. Je moet het doen met de informatie die je instopt en hoe een bedrijf functioneert. En hoe de toekomst eruit ziet, dat is niet ergens heel duidelijk genoteerd voor een AI. Dus die zal het heel erg doen met data in het verleden. En die zal altijd patronen herkennen, denk ik.
Ja.
En daarop handelen. Maar ik vraag me af of dat echt altijd gaat werken. Want ik denk dat als het de standaard wordt, dan wijkt er weer iets anders af wat wel werkt. En daar zal de AI dan denk ik altijd weer iets achteraan lopen. Uiteindelijk moeten we niet vergeten dat uiteindelijk een aandeel is een bezit in een bedrijf. En als we even heel simpel, je wordt aandeelhouder in een bedrijf. En als ik een nieuw bedrijf begin en ik word bakker, dan ik verkoop heel veel brood en ik groei en ik doe nieuwe bakker, dan groeit dat bedrijf en dan is dat bedrijf meer waard.
Ja.
En dat heeft niks te maken met een AI. Uiteindelijk is het wel gewoon een fysiek bedrijf waar je eigenaar in wordt en die moet het op lange termijn gewoon goed doen. Dus ik ben daar wel sceptisch over dat uiteindelijk van de beurs wordt overgenomen door AI.
Ja. Maar goed, tegelijkertijd weten we ook van beleggen, de toekomst laat zich niet voorspellen.
Nee, maar daarom gaf ik al gelijk al die een soort van side note dat het. Je moet bij AI heel erg uitkijken wat je zegt. Al denk ik wel dat het echt nog heel lang gaat duren.
Ja.
Misschien wat ik eigenlijk de basis vind, is dat uiteindelijk wil je een soort van neuraal netwerk creëren met AI. En dat is hoe wij als mensen in elkaar zitten. Maar wij weten ongeveer nog maar 5-10% hoe onze eigen hersenen werken. En doordat wij zo weinig weten hoe ons hersenen zelf werken, is het dus voor ons eigenlijk ook heel moeilijk als mens zijnde om een neuraal netwerk te programmeren.
Ja.
En ik denk die beperking zorgt er eigenlijk voor dat het denk ik nog heel lang gaat duren. Ik denk dat de ontwikkeling van AI en hoe wij zien hoe slim het moet zijn, kunnen zijn, dat ook heel erg in lijn ligt hoe goed begrijpen we onze eigen hersenen.
Even kijken. Ja, deze vraag is wel leuk. Terrence, die schrijft: ik zou echt wel eens goed willen weten hoe je de intrinsieke waarde van een bedrijf inschat. Uiteraard is dit moeilijk om ineens in een Q&A-aflevering vorm te geven. Maar ik sta echt te popelen om hier meer over te begrijpen en vervolgens meer toe te groeien naar een waardebeleggenstrategie. Live Q&A of een livestream video. Mega interessant, omdat je dan ook heel makkelijk berekeningen kan laten zien. Oh, en anders wil ik weten of jullie huisdieren hebben.
Ik heb geen huisdieren.
Ik heb wel 2 poezen. Billy en Pippi Fred.
Maar als het een huisdier moet zijn, dan is het wel een hond.
Oh ja, we hebben ook een vraag gekregen of we meer honden of katten mensen zijn. Ik vind niet dat je daar tussen hoeft te kiezen. Ik ben allebei.
Ik hou echt niet van katten.
Oh.
Ja.
Nou, gezellig.
Ja.
Goed, beantwoord jij de rest van de vraag even?
Ja, dit was het. ik ga voor honden.
Ja, precies. Maar die andere over die intrinsieke waarde.
Nou, ik had hem al even in termen gezegd dat er 2 video's waren over Just Eat en de Basic Fit. Dat al een basis is om mee te beginnen.
Mm-hmm.
En we gaan trouwens in de zomer gaan we een mooie serie maken over fundamentele analyse.
Ja, heel augustus.
Vier afleveringen gaan we in de basis zetten over hoe doe je nou een fundamentele analyse van allerlei facetten. Maar dat is nog steeds audio.
Ja.
Ik snap wel dat die... Ik zou dat zelf ook heel fijn vinden om gewoon video's te kijken over hoe doe je dat nou. Kan je lekker meekijken over iemands schouder. Ik zeg niet dat dat nooit komt. Maar op dit moment ben ik zo druk met de podcast en PDT. Dat ik geen tijd heb om ook video's te maken.
Dat is duidelijk.
Maar wie weet komt dat er ooit.
Maar ik kijk erg uit naar die serie in augustus. Volgens mij wordt
dat geeft al, gaat al heel erg helpen. Om, ja. We gaan je vier afleveringen meenemen met een gast. Hoe je fundamentele analyse doet.
Ja. Even nog wat vragen van Instagram.
Ja.
Oké. Dan ten eerste. Matthijs die vraagt. Wanneer zijn jullie tevreden met jullie portfolio? Jeetje, wat een brede vraag.
Ja, nou, ik kan daar wel wat op zeggen. Waar ik heel graag naartoe wil, kijk, wat ik heel graag wil is dat beleggen is iets passiefs. Ik wil aandeelhouder zijn in een bedrijf en dat wil ik voor een langere periode. Beleggen moet voor mij uiteindelijk een activiteit worden dat passief is naast, dat moet gewoon een soort van naast mijn leven draaien. Ik wil niet de hele dag bezig zijn met beleggen. Dat is wel uiteindelijk wat voor mij heel belangrijk is. En ja. Een ideale portefeuille is dus voor mij, is dat wat nu is. 20 bedrijven, om en erbij een gelijke verdeling qua allocatie. Waarvan ik al die 20 bedrijven in grote lijnen ken. En dat gewoon op een beetje een kwartaalbasis volg. Met een beetje nieuws en wat kwartaalcijfers. Maar omdat het allemaal goede bedrijven zijn, ik daar in principe niet op hoef te handelen. En dat ik bijvoorbeeld één keer in een kwartaal een nieuw bedrijf erin doe en een ander bedrijf eruit doe. En dat het dan vrij passief blijft. Dat is voor mij een ideale portefeuille.
En ik zou wel er naartoe willen dat ik minimaal voor de helft duurzaam ben qua waar ik in beleg. En duurzaam is een breed begrip, dat realiseer ik mij terdege. Dat wordt nog een beetje lastig ook, hoe ga ik dat dan doen? Maar in ieder geval minimaal de helft en uiteindelijk misschien wel helemaal. Ja,
ja.
Dan zou ik wel tevreden zijn.
Ja.
Volgende vraag. Sensnes, die vraagt, wat is jullie... Nee, die wil ik niet. Wacht, ik wil een ander doen. Joost vraagt, wat vinden jullie van het feit dat er op scholen geen voorlichting of les wordt gegeven over aandelen en bedrijven? Ik studeer commerciële economie en heb hier nog nooit les over gehad. Ja, waarom zou het zijn dat er nooit les over wordt gegeven, Pim? Wat denk je?
Ja, dat is. Ik moet ook wel een beetje. Er wordt ook heel vaak gezegd, waarom heb ik dat niet op een middelbare school gehad? En het wordt over heel veel onderwerpen altijd verteld. En ik denk, ja, dat is ook wel lekker makkelijk gezegd als je 25 of 30 bent, of zelfs wel ouder, om dan te zeggen, ja, waarom heb ik dat niet op school gehad? En dan denk ik, ja, ga eens nou eens terug in de tijd toen je 14 was of 15. En als je dan hadden verteld, had je dan überhaupt wat geïnteresseerd? Daar moet je ten eerste in naartoe gaan. En wat laat je dan weg? Ik ben niet zo van mening dat de school nou maar alles jou moet leren. Dus ik ben daar een beetje dubbel. En ik vind dat het wel besproken moet kunnen worden. Dat je in ieder geval weet van het bestaan. Maar
ja, ik denk ook wel in die zin dat je meer weet over bedrijven en hoe dat werkt en hoeveel macht ze kunnen hebben. Gewoon die hele dynamiek. We leren wel hoe de overheid werkt en hoe de politiek werkt. En dat we een Tweede Kamer en een Eerste Kamer hebben. Maar dit is toch wel iets waarvan je denkt, nou, de grote bedrijven hebben ook invloed. Bijvoorbeeld, is dat alleen al een reden om die dynamiek gewoon even wel goed uit te...
Nou, daar ben ik met je eens. Ik denk ook wel dat het... Ik kan wel in principe begrijpen waarom dit vroeger niet echt besproken werd. Omdat namelijk... Het was voor heel veel mensen gewoon niet toegankelijk. En dat was echt voor de vermogenden die je ging beleggen. En voor je pensioen, dat deed een pensioenfonds. Dus het was voor de gemiddelde Nederlander ook helemaal niet relevant. We zitten natuurlijk nu in andere tijden. Iedereen moet zijn eigen pensioen. De meeste mensen moeten eigen pensioen. Je kan beleggen met relatief weinig geld, geen spaargeld. De tijd heeft eigenlijk de schoolboeken ingehaald. En ik denk, de schoolboeken veranderen niet zo snel. Daarom denk ik dat het in deze tijd wel relevant is. Ik denk ook wel dat het gaat komen, hoor. Ik denk niet dat scholen daar nog aan ontkomen. En ik merk ook wel dat veel leraren hebben mij ook wel gemaild, hoor. Veel VMBO en HAVO docenten hebben mij gemaild of ik niet toevallig een handboek nog heb dat ze kunnen gebruiken in de klas en ze luisteren ook de podcast. Dus ik denk wel dat dat steeds meer gebeurt.
Oké. Volgende vraag. Gijs, die vraagt. Mijn vrienden en ik hoorden een bepaalde spanning tussen jullie die na ongeveer 30 afleveringen afnam. What happened?
Ja.
En ten eerste ben ik heel benieuwd wat voor spanning deze Gijs bedoelt.
En zijn vrienden.
En al zijn vrienden met wie hij het er blijkbaar over heeft gehad. Een bepaalde spanning. Wat zou die kunnen bedoelen? Wat is er gebeurd? Even kijken. Wat was er op aflevering 30?
Ja, ik had even gekeken. Aflevering 30 is, als ik even terugreken, was in december.
Ja, ik weet. Als ik even kijk naar wat er in mijn leven gebeurde. Er gebeurden wel wat dingen waardoor ik moest verhuizen. En een beetje, ja, de boel even op zijn kop stond. Maar ik ben toen niet anders naar jou gaan kijken in dit verhaal.
Ik zou het ook niet weten.
Ik ben ook benieuwd hoe. Nou ja, goed. Oké. Okay. Ik ben benieuwd wat voor spanning je precies bedoelt, Gijs. Dus misschien kun je dat nog even laten weten.
Die van Marielle is misschien wel leuk.
Die van Marielle is misschien wel leuk.
Om nu hier op volgende doen.
Overwegen jullie om ooit samen een andere podcast te maken? Over misschien wel een ander onderwerp. Hashtag Gouden Duo. Oh, lief.
Leuk.
Ja.
Overwegen we dat?
Nou, ik dacht, waar weet ik nou veel van? En ik dacht, ik weet heel veel van katten. Dus misschien kunnen we een podcast over poezen maken. Maar ik weet niet hoe. Ik denk niet dat er nog in zit na vandaag.
Nee, dat geeft wel een goed tegenpol, hè?
Ja, ik dacht, dan kun jij een keer mijn vraag stellen of zo, weet je wel. Ja. Maar, nee.
Nee, ja, nee, daar hebben we eigenlijk nooit over nagedacht.
Ik weet wel dat toen wij voor het eerst samen zaten, koffie gingen drinken over omdat jij een podcast wilde maken, dat jij een beetje op twee ideeën zat. Namelijk iets over beleggen, want je had wat vermogen waar je in ging verdiepen, wat je daarmee moest doen. En ondernemerschap. En hoe zet je nou een bedrijf op? En hoe regel je dat allemaal?
Nou, gewoon praten over ondernemerschap.
Ja.
In allerlei vormen.
Dat was nog wel een idee wat er toen was. Heb je dat nu ook nog in je hoofd?
Nou, nu niet meer, want ik heb nu gewoon geen tijd.
Nee.
Maar ik vind het maken van een podcast wel heel leuk. Het is heel gezellig. En als het een onderwerp is wat je interesseert, dan ja, dat is echt een hele, ja, dat is gewoon heel leuk.
Ja.
Een leuke bezigheid.
Maar zou je het missen? Stel dat wij op een gegeven moment echt klaar zijn. Dat we gewoon niks meer te vertellen hebben.
Onze spanning verdwijnt.
Onze spanning is helemaal weg. Wat zou je dit dan gaan missen? En zou je dan denken, ik wil eigenlijk nog wel een podcast maken?
Nou, dan denk ik dat ik een beetje hetzelfde wat ik met mijn bedrijf had. Als je dat verkoopt, dat je denkt, nou, nu ga ik even echt helemaal niks meer doen. Maar dat je dan, als je dan lang niks doet, dat het toch weer gaat jeuken. Dus dat heeft, denk ik, met de podcast ook wel. Even een pauze zou wel lekker zijn. Maar dan gaat het, denk ik, toch wel weer jeuken om toch weer iets te maken.
Ja.
Het is gewoon heel leuk om dingen te maken.
Ja.
Maar bij de vooravond zijn de twee presentatoren ontslagen.
Ah,
dus
ja.
Ik dacht eigenlijk, moeten wij niet de vooravond gaan presenteren met z'n tweeën?
Nou, bij deze een open sollicitatie.
Ja.
Ik weet niet, kun jij over elk onderwerp wel geïnteresseerd doen, denk je? Want dan moet je ook met Gerard Joling aan tafel.
Echt geïnteresseerd, oprecht geïnteresseerd misschien niet. Maar ik kan wel, ik heb wel, dat doe jij dan toch? En dan, dan doe ik, vlieg ik er wel een beetje omheen. Maar je vindt mij dus eigenlijk niet goed genoeg voor de vooravond?
Nou,
nu aan de kant te zetten?
Nee. Ik vind je wel goed, maar ik denk dat er nog wel een hoop te leren zal zijn voor je. Ja.
Ja, nee, dat is niet.
Jij bent toch meer een gast die bevraagd wordt dan een verteller. Net zoals ik meer een vragensteller ben dan een verteller.
Ja, dat is wel waar, hè? Ja.
Dat denk ik. Ik denk dat deze rolverdeling heel goed voor ons is, zoals die is.
Ja. Nou, dan gaat mijn tv-carrière.
Ja. We hebben ook best wel wat vragen gekregen wat we irritant aan elkaar vonden. Ik vind letterlijk niks irritant aan Pim. Aan zijn karakter. Daar zou ik echt niks op af te dingen hebben. Ik vind hem heel open en zorgzaam en hij kan heel goed uitleggen. Alleen soms is hij een beetje lang van stof, waardoor ik langer moet zitten monteren en langer zit op te nemen. En dat is hoogstens irritant, omdat ik dan soms mijn time management niet helemaal zelf meer op orde heb en niet naar mijn yogalesje kan wat ik heb gepland, bijvoorbeeld. Ja, het is heel egocentrisch. Dus dat is het enige, als ik iets moest bedenken wat ik in de verste verte irritant zou kunnen vinden, is het dat het soms een beetje lang duurt.
Ja, deze feedback heb ik wel eens vaker gehoord in mijn leven.
Dat je lang van stof bent.
Dat ik wel lang van stof ben.
En je wilt het gewoon allemaal heel goed uitleggen.
Ja.
En dan haal je er veel bij.
Ja, ik kan wel heel veel omweggetjes nemen.
Ja. Ja, maar dat vind ik ook wel weer grappig. En daar zit ook wel weer een soort van rust in. Dat je de tijd neemt om iets echt goed uit te leggen.
Ja, daar hou ik wel van, ja.
Ja.
Ik hou ervan om dingen uit te leggen die mensen kunnen begrijpen. Omdat ik dat zelf ook heel fijn vind als mensen dat naar mij toe doen.
Ja. Dan nog een vraag van Tijmen. Die vraagt naar jou, Pim. Heb jij je bedrijf zelf opgezet? En was het altijd al je plan om het te verkopen?
Ja, ik heb het zelf opgezet. Wel met een compagnon. tijdens mijn studietijd? Nee, nooit het plan om te verkopen. Maar dat, nee, ik kan me ook niet voorstellen dat je een bedrijf begint met het plan om het te verkopen. Dan gaat het gewoon niet werken. Een bedrijf opbouwen is echt heel hard werken. En denk de eerste 4 jaar werk je schrompus. En dan als het gaat zetten tegen je uurloon, verdien je bijna niks. Je moet ook je werkt dag en nacht en ook weekenden. Dus ik denk een goed bedrijf bouwen ben je vaak wel 8 jaar mee bezig. Dat het echt een wat stabiel is en dat het stabiel en dat het goed draait. En dan kan je een beetje de vruchten van plukken. Maar ik denk dat het fundamenteel niet. Het werkt gewoon niet als je het doet om te verkopen. Dus uiteindelijk komt er denk ik wel een punt dat je misschien een keer of het bedrijf stagneert of het ontwikkelt zich naar iets toe wat je minder leuk vindt of jezelf verandert. Dat je dan begrijpt, ik haal er geen plezier meer uit. En dan ga je wel denken aan verkopen. Of je krijgt een heel mooi bod of iemand wil het hebben. Of ze kunnen wel omstandigheden zijn dat je dat doet. Maar ik denk dat dat meer de situatie moet zijn dat je dat echt plant.
Wil jij vertellen wat jouw omstandigheden waren? Waarom jij van je plan bent afgeweken om het...
Nou, ik ben echt een maker. Ik ben ook een soort van autodidact als het gaat om design en strategie. En alles wat met online te maken heeft. Dat deed ik al voordat ik een studie in deed. Dat was toen vroeger mijn hobby. En ik merk dat dat de basis is waarom ik dat bedrijf ben begonnen. Als je begint, waren we met 25 man. En ik was dus het bedrijf aan het runnen. Ik was meer een manager. Ik was heel veel HR-gesprekken aan het doen. En ik was allemaal spreadsheets aan het invullen om te kijken. En de sales aan het doen. Ik was eigenlijk met alles bezig in het bedrijf. Behalve met waarom ik het bedrijf begonnen ben. Dat is mooie dingen maken.
Ja.
En dat hou je natuurlijk al lange tijd vol. Maar op een gegeven moment is dat gewoon minder. Gaat dat toch een keer knagen.
Ja.
En dat is eigenlijk voor mij de basis reden geweest waarom ik er wel van af wilde. En dan is als je eenmaal verkoopt, dan is natuurlijk de voorwaarde die je voor jezelf zet. Als ik iets nieuws doe, dan wil ik maken.
Ja.
Dat is ook wat ik nu doe met PDT en met de podcast. Dat is ook een vorm van maken.
Zeker. Oké, laatste vraag. Die is van Rianne. Wat is de favoriete aflevering die jullie hebben gemaakt? Ja, ik weet het wel.
Ja, vertel.
De eerste.
De eerste?
Ja, de eerste. Gewoon zoiets heel nieuws. En dat vind ik altijd leuk. En wat mij nog gewoon heel erg bijstaat is die berekening van jou over dat je 2 ton misloopt als je het via een fonds doet in plaats van als je het zelf gaat doen, dat beleggen.
Ja, die eerste aflevering. Ik durf die denk ik niet nog een keer terug te luisteren. Ik kan me nog herinneren.
Nee, ik durf hem ook niet terug te luisteren.
Ik kan me nog herinneren dat je die had gestuurd en dat ik in de woonkamer rondliep en ik was hem aan het terugluisteren.
Ja.
En dat ik hem echt non-stop had uit, gewoon elke keer naar 5 minuten weer uitgezet. En denk, nee, hoe zeg ik dit nou? Ik kon gewoon niet naar mijn eigen stem luisteren.
Nee. Grappig, hè?
Ja, ik had daar heel veel moeite mee. Nu ben ik daaraan gewend.
Ja.
Maar ik kan me dat
is nog steeds niet leuk, toch?
Nee, maar je went er nu aan.
Ja.
Maar ik kan me nog herinneren dat hoe nieuw dat voor me was, zo'n eerste aflevering. En ik vind de aflevering met gasten toch wel het leukst. En dat komt eigenlijk heel erg, dat zit ook een beetje in mijn karakter. Ik hou erg van nieuwe dingen leren. En als ik natuurlijk een aflevering voorbereid en we doen het samen, dan vertel ik eigenlijk iets wat ik al weet.
Ja.
En met een gast, dan leer ik ook altijd nieuwe dingen ter plekke.
Ja.
En dat vind ik heel leuk. Ik vind van de aflevering met Alex heel leuk, omdat dat voor mij heel symbolisch was. Omdat door Alex ben ik eigenlijk een beetje begonnen. Dat vond ik een hele leuke aflevering.
Oké. Ik leer natuurlijk altijd iets nieuws. Dus dat, maar ik snap wel wat je zegt. Ja. Oké. Nou, bedankt voor al jullie vragen. We kwamen niet aan alles toe. Maar hopelijk hebben we toch een hoop kunnen beantwoorden. En ook willen we natuurlijk weer alle nieuwe vrienden van de show bedanken die er deze week ook weer zijn bijgekomen.
Ja. Zeker, ja, dat was leuk om te doen. Dankjewel voor alle vragen.
Ja, dit is natuurlijk een beetje een andere aflevering dan normaal. Maar we vinden het toch wel leuk om ook nog even iets anders dan alleen maar vragen te doen. En dan is er een onderwerp, Pim, wat jou al heel lang aan het hart gaat. Namelijk digitale veiligheid, cybersecurity.
Ja, het is iets wat. Het gaat natuurlijk niet alleen over beleggen. Het gaat in principe breder. We lezen in het nieuws de ene naar de andere hack. Cybersecurity wordt gewoon steeds belangrijker. Omdat er steeds meer digitaal gebeurt. Dus het is gewoon eigenlijk een heel belangrijk onderdeel van je basisvaardigheden. Als je op het internet actief bent, dat is iedereen. Maar als het gaat om je beleggingen, is het misschien nog een stapje belangrijker, omdat het gaat om je vermogen.
Ja.
Dus we gaan in gesprek met een cybersecurity expert.
Mm-hmm. Ralf van Roekel, die werkt bij een verzekeraar als Information Security Officer. Belegt overigens zelf ook.
En hij heeft eigenlijk mooi een splitsing gemaakt voor ons. Voor drie type beleggers. Een kleine belegger tot 100.000 euro.
Oh.
Een middelgrote belegger tussen de 100.000 en 1 miljoen. En grote beleggers voor meer dan 1 miljoen. Heeft hij eigenlijk per categorie eigenlijk opgedeeld. Wat zijn de kansen en wat zijn de risico's?
Okay.
Dus hoe kan je je beter beveiligen als kans? En wat zijn de risico's waar je op moet letten?
Denk je dat wij beleggers onder ons hebben die in de luisteraarspool van Jong Beleggen die meer dan 1 miljoen beleggen?
Ja, dat weet je niet.
Nee, oké. Okay. Nou, we kunnen maar beter compleet zijn dan inderdaad.
Ja, dat is wel goed om te weten. Want wij uiteindelijk worden alle luisteraars gaan natuurlijk meer dan 1 miljoen. Hè?
Ja.
Dat kan je het maar vast weten.
Dat is ook zo. Oké, dus we gaan even bellen met Ralf.
Ja, gaan we dat doen.
Hey, goedemorgen.
Hey Ralf, goedemorgen.
Hey.
Ik heb net al even een korte...
Goedemorgen Ralf, hoi. Ik zit aan de andere kant van de tafel. Ik weet niet of je mij hoort, maar ja.
Kan je ons even uitleggen, wat is nou cybersecurity?
Ja, zeker. Nou, cybersecurity is met name... het vak waar je als doel hebt data en informatie veilig te houden. Elk bedrijf heeft daarmee te maken, hè, meer of mindere mate. En met je cybersecurity kijkt van hoe houden we dat veilig? En eigenlijk delen we dat vaak op in drie categorieën. Je hebt de vertrouwelijkheid van data. Dus dan kan je voorstellen bepaalde gegevens van klanten, financiële gegevens, die zijn privé. Die zijn niet voor iedereen bedoeld, dus die wil je afgeschermd houden. Dan heb je daarnaast de integriteit van data. Klopt de data ook? Dus als je als bedrijf een database hebt met allerlei financiële gegevens, bankrekeningnummers, noem maar wat, dan wil je wel dat die blijven kloppen. Niet dat daar nummertjes opeens kunnen veranderen, waardoor of dat niet meer klopt. Dat je saldo verandert. Dus je wil die data ook heel houden, dat blijft kloppen.
Ja.
En je wil de beschikbaarheid bewaken. Daar kan je iets bij voorstellen als je... In het nieuws iets hoort over een DDoS-aanval, waardoor je bijvoorbeeld je belastingaangifte niet meer kan doen omdat DigiD plat is gelegd. Nou, dan heb je als bedrijf, als DigiD zijn, een probleem met je beschikbaarheid. Want dan kunnen jouw klanten niet meer naar je toe, kan je geen business meer doen.
Ja,
dan moet je vaak heel veel geld betalen als je het weer beschikbaar wil maken.
Ja, nou exact. Zo'n voorbeeld wat je nu noemt is een ransomware-aanval. Dan wordt inderdaad je data op slot gezet. Dus dan verlies je je beschikbaarheid. Of wat er ook wel gebeurt, is dat ze, terwijl ze dat op slot zetten, allerlei waardes in die data omgooien. Dus ze zeggen goed, als je ons niet betaalt, dan kunnen we het misschien wel weer openzetten. Maar dan hebben we van alles door elkaar heen gegooid. Dan krijg je het gescrambled terug. Dus als je het netjes terug wil hebben, dan moet je ons betalen.
Ja.
Dus die kunnen op die twee punten aanvallen, ja.
Tegenwoordig natuurlijk een steeds groter probleem. Maar laten we even naar de kleine belegger gaan. De belegger tot en met 100.000 euro. Wat zijn daar eigenlijk de risico's voor?
Nou, de risico's voor die kleine groep, dat zit hem vooral in phishing. Nou, phishing is ook bij de meeste mensen helaas bekend. Phishing-aanval is vaak niet persoonlijk. Dus het is niet dat jij persoonlijk gehackt wordt, maar je bent ergens in een database naar boven gekomen. Jouw gegevens zijn daar ergens naar boven gekomen. En daardoor krijg je phishing mailtjes. En dan heb je wel een aantal dingen natuurlijk die je kan doen om te zorgen dat je wel veilig blijft.
Ja, is er ook niet een mogelijkheid dat als je bijvoorbeeld een beleggingsrekening hebt en heb je een e-mailadres en een wachtwoord. En dat e-mailadres en wachtwoord is hetzelfde als je bijvoorbeeld bij een webshop hebt gebruikt. En die webshop die wordt gehackt. Dat de kans is dan dat ze die gegevens, die combinatie gaan proberen bij jou als broker. En dat ze daardoor binnenkomen. Is dat ook een risico?
Ja, dat is iets wat heel veel gebeurt. Dus wat je inderdaad ziet is, je hebt ooit bij een webshop wat besteld, een bepaald e-mailadres en een bepaald wachtwoord. En die webshop is op een gegeven moment gehackt. Nou, je hebt daar bijvoorbeeld een website voor, Have I Been Pwned? Daar kan je je e-mailadres invoeren en kan je zien van, ik heb ooit bij dit kleine webshopje wat besteld, die zijn gehackt. Nou, dan zijn die combinatie van jouw e-mailadres en jouw wachtwoord, dat wordt dan in een dat wordt verkocht op de online zwarte markt, waar hackers elkaar dit soort spullen verkopen. En als je zo'n database downloadt, ja, dan kan je bijvoorbeeld denken, goh, ik ga eens bij de Giro kijken of ik van deze combinatie e-mailadressen wachtwoorden, of dat, of dat aanslaat, of ik daar opeens toch kan inloggen. Nou, ja. En dat gebeurt dus wel eens.
Ja. En daar kan je natuurlijk vrij eenvoudig wat tegen wapenen. Ik denk dat het de meest bekende is wel de two-factor authentication. Kan je dat eens uitleggen?
Ja, dat is een van de sterkste dingen die je kan doen. Dat zou ik ook iedereen aanraden, los van beleggen, voor alles waar je het kan instellen, doe het eigenlijk gewoon. Want dat is een heel krachtige manier om je te beschermen. Kijk, hoe het eigenlijk werkt is, een wachtwoord is één factor. Dus je hebt een naam, vaak je e-mailadres of een alias. En het wachtwoord is één factor. Nou, die is vrij makkelijk te kraken. Noem maar wat, een wachtwoord van 7 karakters is in minder dan een halve milliseconde te kraken. En zodra je daar een tweede factor tegenover zet, dus mensen kennen dat van een Google Authenticator code, Microsoft Authenticator code, een SMS-code heb je ook nog, dat is ook een mogelijkheid. En zodra zo'n aanvaller dus jouw e-mailadres, wachtwoord uit zo'n systeem wat hij heeft gekocht op de Giro invoert en denkt, ik ga eens kijken of ik kan inloggen, nou, dan denkt de Giro van, nou, iemand wil inloggen, ik stuur even zo'n code naar de persoon die ik ken. Dus dan krijg jij als de daadwerkelijke gebruiker een inlogcode op je telefoon en dan, hopelijk, hè, dat is de bedoeling wel, denk je, hey, dat is gek, ik wil helemaal niet inloggen op de Giro. Ik ga niet op goedkeuren klikken.
Het is belangrijk om niet een sms te gebruiken, omdat je het op hetzelfde device ontvangt. En altijd een losse app te gebruiken, zoals Ralf net aangaf, of die van Google of Microsoft.
Ja, maar als ik bij de Giro inlog, dan krijg ik niet die twee-factor authentication.
Nee, dat werkt niet op je telefoon. Maar dat werkt alleen als je, dat kan je aanzetten in de settings bij de Giro. Ja. En dat werkt dan vooral als je op de desktop zit. Okay. Maar niet met een mobiele app.
Okay.
En misschien nog een ander een bruggetje wat je net aangaf, vooral over het wachtwoord is eenvoudig te kraken. Volgens mij moet iedereen ook een password manager hebben.
Ja, een password manager, dat is ook een hele goeie. Kost vaak een paar tientjes per jaar. Maar wat je daar hebt, is je hebt één hoofdwachtwoord. Die stel je in, dat is een wat langer, complexer wachtwoord. Maar daarachter zitten al je specifieke wachtwoorden voor Facebook, Instagram, noem maar wat. De Giro nou ook weer. Dus wat je dan kan doen, is je kan voor die platforms kan je een onmogelijk te onthouden wachtwoord instellen. Maar wat 30 karakters, lettertjes, cijfertjes, leestekentjes. Die hoef je nooit meer te onthouden, want het enige wat je hoeft te onthouden is jouw hoofdpaswoord, jouw masterpaswoord. Nou, en dat, die managers die zijn qua beveiliging goed opgebouwd. Dus als je dat gebruikt, dan ben je ook al heel goed bezig.
Ja, dus iedereen moet een password manager gebruiken.
Maar dat kost dus geld.
Dat kost geld. Maar dat is wel dat kan je gebruiken voor al je diensten. Ik heb dat zelf ook. Ik maak daar gebruik van. En ik log alleen maar in met een password manager. Dus ik heb op elk product wat ik gebruik, overal waar ik een account op elke webshop, een uniek wachtwoord van minimaal 30 karakters. Waardoor als een keer een webshop gehackt wordt, dan hebben ze alleen maar mijn unieke wachtwoord van die dienst. Ja. En het is een heel lang wachtwoord, waardoor het niet te kraken is eigenlijk, of bijna niet. En dat moet je eigenlijk gebruiken. Ik raad echt aan dat iedereen dit voor alles moet gebruiken. Het is echt het voor een paar tientjes. Het is een heel goedkoop slot voor alles. Ik heb een linkje op de website gezet die een overzicht geeft van allerlei diensten die je kan kiezen.
Oké.
Okay. Ik wil eigenlijk nu doorgaan naar de middelgrote belegger. Dat ben ik zelf. Dus wat zijn mijn risico's?
Ja, als middelgrote belegger, dan eigenlijk waar het eerst phishing was, noemen we het hier eerder spear phishing. Daar kan je een beetje beeld bij krijgen. Dan spear phishing houdt in dat jij specifieker getarget wordt. Dus iemand weet, heeft een idee wie jij bent, heeft een notie dat je misschien veel toch wel interessantere bedragen aan het beleggen bent. En bedenkt dan, ik wil deze persoon aanvallen. En een risico daar ook bij is, dat noemen we dan social engineering. Dat is denk ik ook wel iets wat mensen kennen. Het gaat de aanvaller echt meer persoonlijk moeite doen om jou te leren kennen, om erachter te komen wat je geboortedatum is, wat je postcode, huisnummer is. Allemaal van die stukjes data om uiteindelijk toch ergens een gaatje te kunnen vinden om achter jouw wachtwoorden te komen, bijvoorbeeld.
Ik merk dat voor mij, daar maak ik me het meest zorgen om, dat stukje social engineering. Ik krijg wel zo vaak berichtjes van mensen. En mensen vragen naar mij dingen. En daar ben ik al heel huiverig voor. Dus ik zie dat wel echt als een bedreiging helemaal. Omdat ik ook publiek ben met mijn portfolio. Wat natuurlijk eigenlijk regel nummer 1 van een goede security is. Natuurlijk niet prijsgeven wat je achter de deur hebt. En wat zijn de kansen voor mij om dit te voorkomen?
Ja, als je op dit niveau uitkomt, dan ga je eigenlijk vooral kijken naar zoveel mogelijk scheiden. En dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn het scheiden van je portfolio. Dus dat je niet alles bij de Giro hebt, maar een deel bij de Giro, een deel bij Bink en misschien nog een deel ergens anders. Want zodra je dan ergens aangevallen wordt, dan heb je je risico gespreid. Een andere goede mogelijkheid is om een specifiek e-mailadres te gebruiken voor je beleggingsactiviteiten. Want wat er vaak gebeurt, je gewoon een Gmail, die gebruik je ook voor privé dingen, voor die kleine webshop, voor social media, dit staat overal nergens waar mensen je op kunnen bereiken. Als je nou voor je beleggingen bijvoorbeeld bedenkt, ik maak een specifiek e-mailadres aan met een hele abstracte naam, een soort alias, gewoon iets wat een fictief naampje, @gmail.com, die gebruik je alleen maar voor je beleggingen. Dat is heel moeilijk om nog aan jou te koppelen, want dat gebruik je dan nergens anders.
Ja, kijk, dat is wel een hele goede tip. En de portfolio scheiden is ook iets wat ik zeker ga doen. Om daarnaast de Giro nog een extra broker te hebben. Gelukkig hebben we PTT, waardoor ik ze allebei kan koppelen. En wel één volledige portefeuille zou kunnen zien. Lang leven PTT.
Ja.
En nou hebben we de grote belegger. Daar hopen we natuurlijk allemaal ooit een keer te komen.
Allemaal grote beleggers.
Wat zijn daar de risico's?
Ja, dat lijkt in essentie nog veel op de middelgrote belegger. Maar de intensiteit is groter. Dus waar het eerst spearfishing heet en jij wordt specifiek getarget, hebben ze hier in security een mooi woord ervoor. Whaling, kan je me voorstellen. Wolf is een jacht. Dus dan denken ze, jij bent als grote belegger echt een grote jongen. Dus daar wordt wel met veel meer moeite nog achteraan gegaan. En dan kan je gewoon nog meer verwachten dat je persoonlijk aangevallen gaat worden.
Ja, en wat kunnen ze daartegen doen?
Ja, eigenlijk geldt daar alles wat genoemd is voor de kleine belegger en de middelgrote belegger. Dat geldt hier zeker ook. Maar met nog meer aandacht. En wat je nog specifiek op dat niveau zou kunnen doen, is dat noem je security by obscurity. Eigenlijk wat je daarnet ook al noemde, hè, als ik dat alles zou delen, is toch wel meer een risico. Als je echt een hele grote belegger bent, dan is het wel verstandig om zo min mogelijk te delen over wat je nou hebt, wat je aan het doen bent. Je zou ook nog specifiek, dat is wel echt een wat vergaandere maatregel, een specifiek apparaat voor je beleggingen kunnen gebruiken. Dus niet je privécomputer, maar ik noem maar wat, een laptop die eigenlijk altijd uitstaat, behalve als je gaat beleggen, die niet aan internet gekoppeld is, behalve als je gaat beleggen, waar helemaal geen software op staat, behalve dus naar een browser om naar de Giro te gaan. Dan is dat apparaat zo lokaal en leeg dat het risico gewoon heel erg verkleint. En op het moment dat je hem dat je kamer mee beleggen, dan zet je hem uit. Vergrendel je hem, encrypt je hem misschien zelfs. En dan doe je er verder niks mee. Dus dat is heel moeilijk om daar als aanvaller dan specifiek op te komen.
Ja, dat gaat nog een beetje ver, maar wie weet ooit. Ja, dankjewel voor dit mooie overzicht. We hebben ook even op de website dit allemaal gezet. Het is misschien wat snel gegaan. En we hebben ook wat linkjes bijgezet over hoe zet je de two-factor authentication aan. En hoe werkt nou een paspoortmanager. Dit gaat natuurlijk nu erg over beleggen, maar ik raad echt iedereen aan. Trek het veel breder en ga ook gewoon je algemene security iets upgraden. Ik probeer elk jaar ernaar te kijken bij mezelf en kijken of ik weer een stapje verder kan gaan. Dat ik niet verslof, zodat ik dat mijn deur altijd net iets beter beveiligd is dan die bij de buurman.
Ja.
En nog even een laatste vraag aan jou, Ralf. Jij bent zelf volgens mij ook al belegger vanaf je 18e. Beleg je ook heel specifiek in cybersecurity bedrijven?
Je bent nu 25 toch, Ralf?
Ik ben nu 25, ja. Ja, klopt.
Dus je belegt al 7 jaar.
Nu nog niet specifiek. Ik zit nu voornamelijk nog in de Robeco portfolio's. Die dus al wat meer vormgegeven zijn. Maar ik ben wel van plan binnenkort de stap te maken naar specifieke zelf aandelen kopen. En dan zal zeker cybersecurity onderdeel daarvan gaan worden. Vooral gezien nu Nou, de laatste jaren met het veel thuiswerken en werk op afstand is het belang van die cybersecurity nog alleen maar groter geworden. Dus ik denk dat dat hele leuke bedrijven zijn om in te beleggen.
Ja, zeker. Hou ons ook zeker op de hoogte als je daar onderzoek naar gedaan. Daar ben ik en misschien ook een hoop luisteraars wel erg geïnteresseerd in. Nou, voor nu dank je wel. En denk dan tot snel.
Ja, zeker. Nou, jullie ook bedankt.
Jo. Doeg. Jeetje, ja, ik ben wel even aan het denken weer gezet. Ik moet dit soort dingen wel ook gewoon even goed gaan regelen. Zo'n passwordmanager is misschien toch wel een goed idee.
Ja, het is voor heel veel mensen een hele grote stap. Het heeft mij ook heel veel tijd gekost om uiteindelijk, ook al wist ik het wel heel lang, heeft het me heel veel tijd gekost dat ik het eigenlijk ging doen. Omdat je namelijk overal, voor alle diensten, alle wachtwoorden moet wijzigen.
Ja.
En een uniek wachtwoord moet maken. Maar als je het eenmaal gedaan hebt, dan is het super eenvoudig. Want als ik nu ergens wil inloggen, dan zeg ik, stuur ik gewoon door naar 1Password. Log ik in met mijn masterkey en dan vult hij automatisch het wachtwoord en e-mailadres in. Dus het gebruikersgemak gaat echt omhoog.
Ja, dat denk ik ook wel. Want ik ben ook heel vaak gewoon mijn wachtwoorden vergeten. Weet je wel, dan moet ik weer wachtwoord opvragen. En dat is meer gedoe uiteindelijk in de rest van mijn leven. Dat ik dat de hele tijd moet gaan zitten doen. En dat ik even één dag zo'n passwordmanager ga
instellen. Het is echt een aanrader. Het is, als je het eenmaal goed hebt ingericht, dan is het ook het is zoveel gebruiksvriendelijker dan elke keer je e-mailadres en je wachtwoord typen. Ik zou sowieso ook aanraden om niet je wachtwoord te onthouden in je browser en zo. Ik heb dat ook allemaal uitgezet. Dus als iemand ooit je computer in handen krijgt, dan kan die overal inloggen. Ralf gaf ook een tip om Have I Been Pwned? Dus we hebben ook op de website gezet.com. Dan kan je e-mailadres invullen en dan kan je zien of jouw e-mailadres ergens in een database gelekt is. En dan staat ook je wachtwoord bij. En dat kan best confronterend zijn.
Oh mijn god, ik durf echt niet te kijken.
Het kan dus gewoon zijn dat jouw wachtwoord in combinatie met jouw e-mailadres gelekt is ergens en dat je dat nog steeds op heel veel plekken gebruikt. En dat is natuurlijk een extreem groot risico. Het is een soort van alsof jouw reservesleutel van jouw voordeur gewoon op heel veel markten verkocht wordt.
Oh mijn god, oké. En met jouw naam erbij en ook het adres dan waarschijnlijk van hier moet je wezen.
Ja, dat is natuurlijk het gevaar dat je natuurlijk een volledige naam je voor- en achternaam als e-mailadres hebt.
Oké, ik beloof bij deze dat ik het in mijn vakantie in augustus ga fixen.
Ja, nou,
hou me er alsjeblieft aan, want anders doe ik het niet.
Ja, we gaan het in september ga ik het nog een keer vragen.
Ja, oké. Ja, deze week hebben we even geen portfolio-update. Want we hebben hem van tevoren opgenomen. Want Pim is op vakantie.
Ja.
Ik denk dat we ook wel genoeg vragen hebben beantwoord. Wat jij?
Ja, reviews en vragen zijn ook niet nodig nu, denk ik.
Nee, dat lijkt me ook niet. Dus dan kunnen we alleen nog wel even vertellen wat we volgende week gaan doen.
Ja, we hebben een gast, Thomas Heeg. En we gaan het hebben over anti-fragility in je risicoanalyse.
Oh ja, dat is een term die ik al eens eerder heb voorbij horen komen.
Nassim Taleb heeft er ook een boek over geschreven. Het gaat over kwetsbaarheid en fragiliteit. En dat zijn best wel softe kenmerken. Maar je kan toch wel een bedrijf in grote lijnen beoordelen op hoe anti-fragile ze zijn. En daar zijn heel veel, kan je heel erg kijken naar hoe de organisatiestructuur in elkaar zit. Hoeveel geld ze aan R&D besteden. Wat de score is van personeel als het gaat om innovatie en self-employing.
Ja.
Thomas gaat ons daar bij helpen en een hoop over vertellen.
Want waarom weet Thomas er veel van?
Hij geeft heel veel trainingen en cursussen aan bedrijven om meer anti-fragile te worden.
Okay.
Dus vooral om ook te kunnen blijven innoveren en niet gedisrupt te worden.
Oh, interessant.
Dus hij doet vanuit binnenuit, helpt die bedrijven om anti-fragile te zijn. Dus we gaan dit nu omdraaien waar hij bedrijven mee helpt. Kijken of we die dingen vanuit buiten naar binnen kunnen beoordelen.
Leuk. Oké, nou, lieve luisteraar. In de tussentijd, investeer in je kennis en beleg met beleid.